Nou, ter gelegenheid van mijn 50ste verjaardag, alweer een aantal jaren terug inmiddels, werd ik door vrienden meegenomen naar een meat cave. Een meat cave is een restaurant waar ze vlees serveren. Vlees voor, vlees na en vlees tussen, ook tussen je tanden. He, dus van voorgerecht tot toetje is alles vlees. En degene die dat uitlegde, dat was ook wel grappig, van Ober, die was echt huge. Hij was enorm groot en breed. Hij paste nauwelijks in de vleesgrot. He, noem hem de vlees geworden vleeseter. En toen hij had uitgelegd wat het menu was, toen dacht ik lekker een grap uit te halen. Ik zei, maar ik ben vegetariër. En dan zei hij, daar is de uitgang. Nou, pas na vier gangen ging ik naar de uitgang onder het motto dat Paulus meegaf aan de Corinthiërs. U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht. Ah, ik mag gaan voor de complete menulijst in de vleeshal, in de vleesgrot. Zonder gewetensbezwaar. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Mooi zo. Het vlees komt heet van de grill, dat is mij genoeg. Nou, laten we nu eens echt proberen te begrijpen wat Paulus bedoelt. Sommige christenen in de stad Korinthe waren bang dat het vlees dat ze op de markt kochten misschien aan de afgoden was geofferd. En dat het daarom, zeg maar, demonisch besmet was. Maak je geen zorgen, stelt Paulus hen gerust. Je hoeft niet na te gaan waar het vlees vandaan komt. Maak hier geen gewetenszaak van. Immers, van de Heer is de aarde en haar rijkdom. Vers 26. En Paulus verwijst hier naar het begin van Psalm 24. Wat wil hij daarmee zeggen? Beste Corinthiërs, deze aarde en alles wat daarop leeft is niet van de afgoden of de demonen. De aarde is Gods eigendom. En daarom mag je gewoon vlees kopen en opeten. Je hoeft niet eerst na te gaan waar het vandaan komt of wat ermee is gebeurd. Nou, dezezelfde tekst, Psalm 24 vers 1, is een basistekst in de christelijke ecologische bezinning. Dus het nadenken over de verhouding tussen Gods schepping en hoe wij daar als mens een taak in hebben, ook om te zorgen en te bewaren, hè, enzovoort. Nou, Psalm 24 vers 1 is gekozen, hè, omdat het zo duidelijk maakt dat de aarde niet ons eigendom is van ons mensen, maar van God. En wij hebben de aarde, zeg maar, in bruikleen. En inmiddels weten wij dat de productie van vlees, de rijkdom van de aarde, dat wordt dan vaak biodiversiteit genoemd, in gevaar brengt. Dat was in de tijd waarin Paulus leefde nog niet zo, maar vandaag wel. Onze vleesconsumptie moet fors omlaag, stond er recent in de krant. Waarom eigenlijk? Nou, wij weten inmiddels wat de negatieve impact is van onze vleesconsumptie op onder meer die biodiversiteit, op de wereldwijde watervoorraad, op het welzijn van dieren en nog veel meer items. Of op zijn minst zou je dit willen, moeten willen, weet je toch? Je kop niet langer in het zand steken. Nou, de vraag is wat er dan gebeurt. Wat gebeurt er als je weet hoe schadelijk de vleesindustrie is? Bijvoorbeeld, ga je dan uit eten in een meat cave of toch liever niet? Ook al is het vleeselijk lekker. Nou, deze zomer hoop ik 55 te worden, maar dit vier ik toch niet in een vleesgrot. Als het gaat om ecologische vraagstukken is mijn geweten gevoeliger geworden de afgelopen jaren. Ook door studie op dit terrein, zeg ik er even bij. En ik realiseer me natuurlijk dat er ook heel andere gewetensvragen zijn. Nou, dit brengt mij dus bij het overkoepelende thema van vandaag. Het omgaan met gewetensvragen. En zoals gezegd, Paulus schrijft hier veel over. De gemeente in Rome en de gemeente in Korinthe vooral. Laten we eerst eens deze vraag stellen. Wat is een geweten eigenlijk bij ons gezien? En ik gebruik een beeld daarvoor. Stel je eigen geweten eens voor als een tuin. Een tuin met bloemen, met onkruid, met kale plekken. Een tuin vraagt om onderhoud. Een tuin is ook steeds in verandering. Je moet het een beetje bijhouden allemaal. En zo is het ook met ons geweten. In je geweten kan er bijvoorbeeld onkruid gaan groeien. En ik onderscheid twee soorten onkruid. De eerste soort is wetticisme. Het onkruid van wetticisme wil eigenlijk zeggen dat jij jezelf dingen oplegt, omdat je denkt dat dit moet van God, terwijl dat eigenlijk toch niet zo is. Als je wettisch denkt, dan ben je steeds op zoek naar duidelijke, strakke regels voor hoe je moet gedragen, ook als het gaat om eten en drinken. Want dan weet je tenminste zeker dat je niet een soort geestelijk besmet wordt, onrein. De een gelooft dat hij alles mag eten. Maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Romeinen 14, vers 2. Ach zo, iemand die vegetariër is, heeft een zwak geloof. En iemand die een meat case begint, dat is een krachtig gelovige. Nee. Ook hierbij begrijp je, dit is in de achtergrond, culturele achtergrond waar Paulus over spreekt, is een zwak gelovige iemand bij wie het evangelie nog niet helemaal is doorgedrongen in de vrijheid die dat brengt, waardoor hij steeds bang is voor die geestelijke besmetting. Nou, dus wetticisme kan je kunnen zeggen, dat betekent dat je nog vastzit aan onnodige wetten en regels. Het is een soort brandnetels in je tuin. Die prikken als je ze aanraakt, en nou moet een geweten ook prikkelen, als het goed is. Maar liefst, dat moet dan liefst wel terecht zijn. Misschien geeft God je wel wat meer vrijheid, je zou kunnen zeggen, gewetensvrijheid, dan jij jezelf gunt. En misschien voel je jezelf schuldig over iets, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Maar je kunt ook doorschieten naar de andere kant. Doorslaan in een soort nadruk op vrijheid, en dat mondt uit in onverschilligheid. En dat is de tweede soort van onkruid die ik hier wil noemen. Een jonge man in de 20 vertelde me het volgende. In mijn studentenflat is het heel normaal dat jongens en meiden met elkaar naar bed gaan. Het is oké en zelfs wel stoer om aangeschoten te zijn. Voor sommigen is het een sport om te sjoemelen met hun tentamen en roddelen, of in ieder geval voortdurend praten over andere flatbewoners hoort er ook bij. En toen ik nog maar pas in deze flat woonde, vond ik dit soort dingen heel schokkend. Ik heb christelijke opvoeding gehad, maar ik ben het normaal gaan vinden. Ik merk, zei hij, dat ik steeds onverschilliger ben gaan worden. Even in termen van deze preek, gaandeweg is zijn geweten meer en meer ongevoelig geworden. Dichtgeschroeid, noemt Paulus dat ergens. Dus ik vergelijk dat met onkruid dat het licht en de voeding wegneemt van andere planten en bloemen. Dat is verstikkend onkruid. Dat is wat anders dan die brandnetels, daar ben je een soort overgevoelig. Dit is juist dat je het niet meer voelt. Dus grofweg zijn er twee soorten onkruid die in de tuin van je geweten kunnen groeien. De eerste is dus wetticisme, dan ontneem je jezelf of anderen een stukje vrijheid. En het onkruid van onverschilligheid. En daarmee vraag je jezelf niet meer serieus af waar je God blij mee maakt of niet. Ik zeg wetticisme en onverschilligheid. Niet of. Want het kan zijn dat je op het ene punt, zou ik zeggen, wat meer wettisch denkt, terwijl het andere vind je volstrekt niet interessant. Dat laat je koud. Daar ben je onverschillig over. Ik heb in Amerika wel meegemaakt, en op de Veluwe ook, dat er vrij strakke regels waren als het gaat om seksualiteit, maar niet over eet- en koopgedrag. Dat maakte men allemaal niet uit. En het kan ook andersom zijn. Dat mensen heel erg opletten op hun eten-koopgedrag. En niet op het gebied van seksualiteit. Dus dit is iets dat om voor jezelf eens te onderzoeken. Op wat voor punt ben ik eigenlijk heel onverschillig? Moet ik daar nog eens naar kijken? En op wat voor punt ben ik misschien overgevoelig? Het punt hier is dat je geweten vraagt om onderhoud. Het vraagt om als een tuin gecultiveerd te worden. En vandaar ook de titel van de preek, Groen Geweten. Dat is de eerste betekenis. Eigenlijk, misschien is het tijd om te wieden in het onkruid van wetticisme of onverschilligheid. En het kan ook zijn dat er nog kale plekken zijn in je gewetenstuin. Plekken waar eigenlijk wel iets zou moeten gaan groeien. En het woord groen in groen geweten richt onze aandacht op één mogelijke kale plek of blinde vlek. Namelijk die van groene thema's. En dan ga ik even terug naar de gewetensvraag over het eten van vlees. In zijn brieven is Paulus bezig om brandnetels weg te schoffelen uit de gewetens van jonge christenen. Is het vlees op de markt niet aan de afgoden geofferd? Voor volgelingen van Jezus die pas uit het heidendom kwamen, is dat een heel belangrijke vraag. Dat hield hun geweten enorm bezig. Moet ik me niet aan de voedselwetten blijven houden? Dat was belangrijk voor christenen met een Joodse achtergrond. En tegen beide groepen zegt Paulus, voel je niet bezwaard. Voel je niet verplicht. Dank God voor zijn goede gaven. Eet vervolgens wat je wilt. Want, zegt hij, het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken. Romeinen 14, vers 17. Nou, in de tijd van Paulus was dit een heel helpende opmerking, helpend inzicht, om brandnetels te bestrijden. Maar wij leven in een heel andere tijd, beste mensen. Wij leven in een tijd van CO2-uitstoot en schadelijke voetafdrukken. Zouden wij nu niet in onze tijd tegen elkaar moeten zeggen, het koninkrijk van God is ook een zaak van ons consumptiepatroon? Inclusief wat we eten en drinken. Ja, dus dit is even een andere toepassing. En ja, mijn uitnodiging aan jullie is eigenlijk om hierover met elkaar door te praten. Dit is niet een afgeronde preek van, nou heb ik het weer gehoord. Dit is echt een gewetensvraag. En dat vraagt gesprek met elkaar. En dat kan heel goed ook in de vakantie. Bijvoorbeeld tijdens de vega-barbecue. Nou, je zult vastmerken dat niet iedereen hier in alle opzichten hetzelfde over denkt. Dat is althans mijn ervaring. Jouw gewetenstuintje grenst direct aan dat van anderen. Samen vormen we één grote en gevarieerde volkstuin, noem ik het maar. En daarom schrijft Paulus, houd rekening met het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, daar heb ik het over gehad, maar dat van die ander. Nou, in de praktijk is het rekening houden met, dus ook het geweten van die ander een hele uitdaging. En Paulus benoemt twee valkuilen waar we soms instappen. En dat zien we in Romeinen 14, vers 3. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. En in vers 10 klinkt hetzelfde refrein. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Of wie bent u dat u neerziet op uw broer of zus? Dus in twee werkwoorden laat Paulus zien wat wij heel makkelijk doen als we niet oppassen. Namelijk op iemand neerkijken, dus jezelf toch wel een soort beter vinden dan iemand. Zo van, moet je daar nou zo moeilijk over doen? Hoe bekrompen kun je zijn? Weet je, dat ligt er dan een beetje onder. of iemand veroordelen. Noem jij jezelf een christen? Het kan toch helemaal niet wat je doet? Als je dat heel scherp zegt, dan zit je in een beetje de veroordelingsmodus. En ja, ook hier weer geldt. Soms heb je misschien de neiging op iemand neer te kijken. En een andere keer voel je de aandrang om iemand te veroordelen. Dat kan per onderwerp verschillen. Een paar jaar geleden schoof ik aan tafel in een restaurantje. En dat was met twee Amerikaanse christenen uit Virginia. Een beetje het zuiden van Amerika. Het was enorm warm buiten en onze buren die stapten net op en die hadden een fles bier over en ik kreeg die aangeboden. Dus ik was helemaal blij. Great, thank you, zei ik. Maar mijn tafelgenoten uit Virginia dus, die keken not amused. Veroordelend. Wat is er aan de hand, vroeg ik. Nou, hun antwoord was transparant als een glas wit bier. Christenen en alcohol, dat kan niet samengaan. Ja. Ik liet de bierfles ongeopend op tafel staan, dit onder het motto: vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, zoals Budweiser, kunt u beter laten staan. Romeinen 14, vers 21. Het is heel praktisch, hè? Ineens. Ik koos er ook voor om geen discussie aan te gaan. Had ik dit wel gedaan, dan zou ik het ook graag wel willen hebben over hun vleesconsumptie en algehele desinteresse voor ecologische zaken. En over het feit dat veel Amerikaanse christenen uit de Deep South in de ban zijn van guns en rifles. Dat vertelden ze ook. Ze zei: 3/4 van onze kerkgangers heeft een pistool of een revolver op zak. Elke zondag. Is die obsessie met wapens en met vrij wapenbezit geen kale plek in de gewetensvolkstuin van veel Amerikaanse kerken? Nou, zo kun je vragen stellen, hè, zeker als je dus reist, maar ook wij zelf, hè, dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil, dat je denkt, je gaat dus naar jezelf kijken. Zowel persoonlijk als ook in de gemeente. En boeiend vind ik nou ook weer dit, dat Paulus niet in het negatieve blijft hangen. Hij zegt niet alleen wat je niet moet doen, hè, dus niet neerkijken op iemand of veroordelen. Neigingen die we denk ik allemaal hebben, het hangt een beetje van het onderwerp af. Maar Paulus nodigt ons ook uit om iets wel te doen. Namelijk, en dan heb ik even de BGT-vertaling, Bijbel in gewone taal, namelijk in vrede met elkaar leven en elkaar steunen. Laten we doen wat goed is voor de ander en wat de ander helpt, zegt hij. Waarom zouden we dat willen? Kun je ook nog afvragen. Waarom zou ik me zo inspannen om... Zegt hij, jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren tot eer van God. Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd. Dat is de volgende dia die jullie nu mogen... Ja, ik zeg toch een keer. Dit is dus als het ware de onderliggende motivatie van dat je je inspant om die ander, ja, in afval te leren kennen in de gewetensafwegingen die die persoon maakt en dan niet te oordelen of te minachten. Waarom zouden we zo proberen te doen wat goed is en om vrede in vrede met elkaar te leven? Nou, jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren tot eer van God, want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd. Nou, dit komt dichtbij, want kijk, dit begint ook met jezelf, dat je zegt, Jezus heeft mij ook aanvaard. En zometeen, tijdens het avondmaal, hè, dan mag je dat ook weer tot je nemen. Eigenlijk heel letterlijk mag je dat tot je nemen. En je proeft die acceptatie. En bedenk daarbij dan dat Jezus jouw broer en zus in het geloof ook vol liefde heeft aanvaard. Hè, en dat is dus ook de ander die soms keuzes maakt die jij, ja, waar jij moeite mee hebt. En misschien andersom ook, zullen er mensen zijn die moeite hebben met de keuze die jij maakt. En toch, Paulus' oproep is heel duidelijk. En dit is een oproep die jou en mijn geweten moet prikkelen, denk ik. Dit is het. Omdat Jezus de gastheer niet alleen mij vol liefde aanvaardt, maar ook dat andere gemeentelid, ja, die zo irritant anders is soms, is het mijn roeping ook hem of haar te accepteren. En andersom. Het is onze gemeenschappelijke roeping elkaar te proslambano, en in het Grieks is dat nog wat meer dan accepteren in de zin van tolereren. Proslambano betekent iemand warm en hartelijk verwelkomen. Het is welkom heten in de kerk, en het gaat nog verder, het is welkom heten in je hart. Fijn dat je er bent. Dat. Nou, als we zo met elkaar omgaan, zegt Paulus, dan eren wij God daarmee. En uiteindelijk gaat het daarom dat we gericht zijn op Gods eer. Dat we ons afvragen, wat zou God belangrijk vinden? Waar zou hij blij mee zijn? Hoe kan ik hem in mijn keuzes respecteren en dienen en de eer geven die hem toekomt? Zolang wij leven, leven we voor de Heer, zegt Paulus. En wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus het ontspant ons totale bestaan. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Jezus is die Heer. Christen zijn betekent dat je hem wil dienen. Dat je zijn eigendom bent. En ook de tuin van je geweten is van de Heer. En daar gaat het dus om je persoonlijke geweten en om het collectieve geweten. De ark in Maassluis. En dan gaat het om groene issues, waar ik gewoon wat voorbeelden van gaf. Maar het gaat ook om andere zaken. En wat dit voor jullie praktisch betekent, ook als gemeente, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Maar dat is iets waar je misschien dus nog eens met elkaar op terug kan komen. En voor nu wil ik eindigen met een meer persoonlijke uitnodiging. En die heet Onderzoek mij, Psalm 139. Ik lees een paar versen. God, ik wil dat u alles van mij weet. Ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart. Onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals u dat wilt en leid me op de weg die u wijst. Dit is diep. Dit is echt diep. En Koos, die het zo meteen zal spelen, heeft het gevoeld, zei hij, zeg maar even, gevoeld bij de voorbereiding toen hij het lied ging instuderen. Het lied wat we zo meteen horen, wat Koos gespeeld heet Search Me, dat is de tekst is Engels wat hier eigenlijk staat, onderzoek mijn hart. En dat is een bede eigenlijk naar God zelf. Dus als je dan zo meteen de muziek hoort, open dan de toegang van je tuin van je geweten voor God. Je kunt bijvoorbeeld dit tegen hem zeggen. Welkom, Heere, in de tuin van mijn geweten. Onderzoek mij met het licht van uw Heilige Geest. Laat mij zien wat er weg moet, waar het onkruid zit, waar ik wettisch over denk, of waar ik onverschillig ben. Laat het me zien wanneer ik anderen veroordeel of op hen neerkijk. Laat me ook zien wat er nog ontbreekt. Wat mijn kale plekken zijn of onze gemeenschappelijke blinde vlekken. En help mij om mijn geestelijke broers en zussen welkom te heten in mijn hart. Want ik wil leven tot uw eer. Amen.
Het was best een zoektocht, maar ja, in deze coronatijd, ik denk dat we allemaal wel een beetje die afstand ervaren. En voor zo mij voelde dat eigenlijk als een soort onverschilligheid, zoals het genoemd werd. Niet echt onverschillig, maar het verwaterde. En ik ben wel bezig met de dingen van God, maar toch had ik een stuk reserve ingebouwd en dat werd steeds groter. Dus zo'n lied komt eigenlijk goed op mijn pad om het te onderzoeken, om het te laten onderzoeken, om God zijn weg te laten gaan met mij. Ik ben blij dat het op deze manier zo onder woorden gebracht wordt wat er in mijn hart leeft. En ik ben blij ook dat ik weer opnieuw aansluiting kon vinden bij een kring. En ontdek dat het vuur van Christus weer kan gaan branden. De eerste liefde die borrelt weer op. Ja, ik kan het iedereen aanraden eigenlijk om weer aansluiting te zoeken. Fijn dat we zo weer in de dienst kunnen zijn. Search me.
Search me and know my heart. Search me. Search me and know my heart. Search me. Where can I hide from your knowing? The dark to you is daylight. If be in me seeds of suffering, break them open into life. Search me and know my heart. Search me. Search me and know my heart. Search me. Where could I fly from your presence? You knit my life together. Justice, lay your hand on me forever. Search me and know my heart. Search me. Search me and know my heart. Search me. Search me. Ooh, more than the sand on the seashore, your present thoughts amaze me. Power and hatred rise in me. Lead me in the timeless way. Search me and know my heart. Search me. Search me. Know my heart. Search me. Search me and know my heart. Search me. Search me and know my heart. Search me.
Misschien wel mooi om te staan, of niet? U maakt mij één en zo. Het was ook erg mooi wat je zei, Koos. Bedankt. Dat doet ons allemaal goed. Ja. Nou, mensen, ja, het is een mooi moment. Ook wel even spannend, zo avondmaal vieren in een andere setting dan ik gewend ben. En mensen thuis, ook hartstikke welkom. Misschien hebben jullie alles klaarstaan nu, dat we zo meteen het samen kunnen vieren. En ik wil kort met jullie lezen uit 1 Korinthe 11, een paar woorden spreken. En dan ga ik het als het ware zelf doen, de viering, en dan kunnen jullie meedoen. Dat is het idee. Dus dan is het duidelijk wanneer je mag eten en drinken. Ik lees met jullie uit 1 Korinthe 11, vers 23 tot 26. Dan schrijft Paulus het volgende. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, echt, hier zie je een stukje traditie al, gaat terug op de Heer Jezus zelf. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En hij nam na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Dus doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u het brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Nou, het avondmaal heeft veel betekenissen. Eén van die betekenissen heeft te maken met eenheid. Eenheid in verscheidenheid, dat is zo prachtig al, ook in het kinderpraatje. Maar Paulus spreekt over één lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader van alles. Nou, in dit rijtje ontbreekt één familiemaal, maar dat mogen we erbij denken. Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, schrijft Paulus. En ook het samen drinken is een teken van eenheid, van verbondenheid samen. Dus bij al onze onderlinge verschillen, ja, mogen we bij het avondmaal bedenken: het ene offer van Jezus verenigt ons. En voordat we nu gaan vieren, wil ik daar kort voor danken. We danken u, Heere Jezus, dat u onze gastheer wilt zijn. Dat u zichzelf voor ons overgaf in de dood. En we danken u voor dit geschenk van het avondmaal. Heer, dat ons ook weer met u verenigt, heel tastbaar en voelbaar, en ook dat ons samenbindt. En we bidden ook, Heer, wilt u dat dan zo schenken door de werking van uw Heilige Geest, dat we dat op een diep niveau mogen beseffen. Heer, en zo willen we u ook eren, u gedenken, op u hopen dat u ook weer terugkomt. We willen u aanbidden met ons hart. Amen. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Dus neem je stukje brood. Ja? En als je eet, gedenk dan en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven als een volkomen verzoening van al onze zonden. En de beker met... de vrucht van de druif maakt ons één met het bloed van Christus. Dus als je dan zo meteen drinkt, hè, gedenk en geloof dat dit kostbare bloed van de Heere Jezus voor jou en mij, voor die